En we lezen samen het Lijdensevangelie uit Matthäus 26, vers 36 tot en met 46.
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen, en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt.
Het gedeelte dat wij vanmorgen gelezen hebben, gemeente Matthäus 26, de geschiedenis in de Hof van Gethsemane wordt vandaag 2 keer bepreekt. Ik heb er even over nagedacht om zowel vanmorgen als ook volgende week zondagmorgen dit gedeelte te bepreken. Maar er ligt een week tussen en dat lijkt mij niet goed. Het ligt zo dicht allemaal op elkaar in deze geschiedenis dat het goed is om daar vandaag een dag voor te reserveren. We zullen vanmorgen vooral ook letten op wat de Heer Jezus vraagt in vers 39 en vers 42. Laten we die beide versen maar lezen. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat wordt bijna exact herhaald in vers 42. Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Die woorden staan vanmorgen dus centraal. We zullen vanavond vooral letten op, mag ik het vanmorgen eens heel eenvoudig zo zeggen, ik kan het denk ik ook niet anders zeggen dan op Jezus' emotie in dit lijden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe en de emotie van zijn discipelen in de Hof van Gethsemane. Het vlees is zwak, de geest is gewillig. Dus dat staat vanavond centraal. Dus vanmorgen het gebed van de Heer Jezus en vanavond wat Christus en wat zijn discipelen rondom dit gebed ervaren. Goed, het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is Christus drinkbeker. We letten vanmorgen op wat de Vader kan, wat de Zoon wil en wat de kerk doet. Wat de Vader kan, wat de Zoon wil en wat de kerk doet. Christus is met zijn discipelen opgestaan van die tafel ergens op dat onbekende adres in Jeruzalem en is de straten, stille straten van Jeruzalem doorgegaan. Dat denken wij tenminste, stille straten. Ik denk zelf van niet. Ik denk dat het behoorlijk druk is geweest in Jeruzalem. Ook in dat late avontuur aan het begin van de nacht. Wanneer in onze tijd in een Joods gezin, Pesach of Pascha wordt gevierd, dan gaat de deur op slot. Tijdens de maaltijd staat iemand even op, loopt naar de deur en kijkt door een kier naar buiten en doet de deur dan weer op slot. En het is in de Joodse traditie ook verboden om na Pesach op straat te komen. Dat heeft niets te maken met hun godsdienstige overtuiging, maar wel met de bloedige geschiedenis die het Joodse volk heeft meegemaakt. Meestal valt Pesach in de stille week, lijdenstijd, de laatste lijdensweek. En dat was voor christenen in West-Europa vaak ook de aanleiding om juist dan de Joodse huizen op te zoeken En als het even kon, tijdens de Pesachmaaltijd binnen te vallen, alles kort en klein te slaan, de Joden te mishandelen, te martelen of te vermoorden. En om die reden is de deur op slot gegaan. En om die herinnering onder ons, in West-Europa, in Nederland, in Duitsland, levend te houden, wordt dat tot op de dag van vandaag gedaan. Het mag ons met schaamte en met ootmoed vervullen. Nu, dat is in deze tijd waarin de Heer Jezus leeft niet gebruikelijk. Aan het einde van de Pesachmaaltijd gaan de mensen juist naar buiten. Bij voorkeur naar de tempel, waar alles baart in het licht, om daar de nacht zingend en biddend door te brengen. Met de priesters en de levieten. Het is dus niet opvallend dat er een groepje mannen door de straten van Jeruzalem gaat. Ik vermoed dat ze zomaar tussen de mensen door bewegen, wel de tegenovergestelde richting op. De meeste mensen in de straten van Jeruzalem gaan naar de tempel en de Heere Jezus met zijn discipelen verlaten de stad, klimmen omhoog naar de Olijfberg en zoeken daar de hof van Gethsemane op. Een bekende plaats voor de zaligmaker. Meer dan eens, zo vermelden de evangelisten, kwam hij hier om in de stilte van die hof te bidden. Doorgaans alleen, maar soms ook samen met zijn discipelen. Hij zoekt heel bewust stilte op. En ik denk, gemeente, maar misschien leg ik er nu iets te veel in, ik denk ook vanwege de plaats. Er zijn onder ons thuis en hier in de kerk verschillende op de Olijfberg geweest. En dan weet u met mij dat als je vanaf de Olijfberg naar beneden kijkt, dan kijk je op de tempel, daar waar alles gebeurt. Wat moet er door de zaligmaker zijn heen gegaan? Als hij zich terugtrekt in de hof van Gethsemane, zich misschien ook wel een keer omdraaide en daar de tempel zag liggen. Het hart van God, de plaats waar de Heere mensen ontmoet in de schaduw van het altaar. Hij laat een deel van zijn discipelen achter en trekt met drie discipelen verder de hof van Gethsemane in. Petrus, Johannes en Jacobus, ze zullen vanavond zien wat de reden daarvoor is. Dat heeft er niet mee te maken dat deze discipelen altijd mee mochten. Dat heeft met iets heel anders te maken, denk ik zomaar. Op enig moment zien de discipelen, en dan zitten we nu ook in de schriftlezing, dat de Heere Jezus, laat ik maar gewoon zeggen zoals het er ook staat, buiten zinnen raakt. Hij kan zichzelf niet langer meer beheersen. Hij wordt aangegrepen. En ondanks dat hij zich inspat om dat te kunnen verbergen, lukt het hem niet. Ze zien het aan zijn houding, ze zien het aan zijn gezicht, ze zien het aan zijn mimiek. Ze horen het ook in zijn stem, als hij tegen deze drie discipelen zegt, blijft hier, waakt en bid met mij. Zijn stem klinkt gebroken, bewogen en emotioneel. Dat moet hen ook geraakt hebben, dat kan niet anders. Zo hebben zij hun meester en hun heiland in de achterliggende 3 jaar niet leren kennen. Dit is een kant van Jezus uit Nazareth die ze nog niet eerder hebben gezien. Dit is nieuw voor hen. Niet dat ze de Heer Jezus nooit emotioneel hebben gezien. Integendeel, meer dan eens, ook daarin was hij net als ons gewoon mens, was de zaligmaker bewogen. Kon hij boos worden, soms ook vergrimd raken. En dan zag je dat ook aan zijn houding, aan zijn uitstraling. Ook daarin was hij mens. Hij liet zijn emotie ook zien. En dat mag ook trouwens, je emotie laten zien. Dat is niet zondig. Integendeel. Wij zijn maar mens, zoals hij ook maar mens was. Maar deze kant hebben ze nog nooit gezien. En alle evangelisten die dit beschrijven, gebruiken dan ook bijzondere woorden om dat tot uitdrukking te brengen. Christus die als het ware de controle over zichzelf verliest, die diep bewogen zijn discipelen aanspreekt. En opdraagt om met hem te bidden. En een weinig voortgegaan zijnde, vers 39, zakt hij door zijn knieën, werpt zich op de grond op zijn aangezicht en bidt. Ook deze houding hebben zij nog nooit gezien van hun zaligmaker. Niet dat dat een onbekende houding is om te bidden. Het is een gebruikelijke houding in Jezus' dagen om zeker bij bepaalde gebeden plat op de grond te gaan liggen. We zitten hier gemengd in de wereld van het Midden-Oosten, waarin je hele lichaam meebeweegt bij je emotie. Als je gebed bidt met overgave, dan gaan de handen omhoog. Bid je in ootmoed, dan is dat ook zichtbaar in je houding. Denk aan die tollenaar die op zijn borst slaat. En dat valt niet op, zo'n manier van bidden. De mensen zien dan aan die houding wat deze tollenaar zonder woorden stilletjes voor zichzelf uitspreekt tegen God. En wanneer iemand zich plat op de grond werpt op zijn aangezicht, wordt meteen in één keer duidelijk. Hij of zij die nu bidt, wil zich helemaal overgeven aan Gods wil. Denk aan Hanna, de moeder van Samuel, die plat op de grond in de tabernakel gaat liggen, om worstelend met de Heere eens te worden met de wil van de Heer. En tegelijkertijd ze wil God verbidden, het gebed om een kindje. Nu, die houding neemt de zaligmaker ook aan. Hij, die in de schoot van de Vader was gezeten. Die zich vanaf de eeuwigheid omringd weet, vanaf het moment dat God de engelen heeft geschapen, met zoveel duizenden schepselen om de troon van God heen, die in aanbidding zich neerwerpen voor God. En dan blijft de Heere zitten om die aanbidding te ontvangen. Hij werpt zich nu op de grond om te bidden, om te smeken, om te worstelen met God. Deze kant van Jezus hebben we ook niet eerder gezien. Hij bidt tot zijn Vader. Laten we de woorden maar even lezen, gemeente. Het is vanmorgen soms ook gewoon spellen. Staat, hij viel op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Wat beweegt de Heere Jezus Christus om deze woorden als een gebed ook neer te leggen voor zijn Vader? Is het angst die het hart van de zaligmaker vervult? En ook Jezus kan net als wij doodsbang worden, zoals we dat vanavond zullen zien. Angst voor de dood. Ook daarin is hij één van ons. Wanneer de dood ons aangrijpt, de macht van het sterven, en we worden bang, dan mogen we ook bang zijn. Ook Jezus was bang. Waarom zouden wij dan niet vrezen? Sterven is toch verschrikkelijk en definitief? Is het die angst? Of is het de angst voor wat hem te wachten staat? Zoals we dat net al zeiden, hij gaat de hof van Gethsemane in en willekeurig heeft hij zich misschien ook omgedraaid. Kijk naar beneden, daar ziet hij dat tempelcomplex liggen. Hij weet wat er in de directe nabijheid van het tempelcomplex, waar het huis van Caiaphas, de hoge priester, staat, op dit moment wordt beraamd. Hoe Judas daar al binnen is. Hoe de plannen worden ontvouwd. Hoe de tempelpolitie wordt gemobiliseerd. Hoe de Romeinse soldaten worden opgetrommeld uit hun kazerne. Hoe alle voorbereidingen worden getroffen daar beneden in die stad, om hem zo meteen in de boeien te slaan en af te voeren naar dat huis van Caiaphas. Grijp dat hem aan. Het diepe besef wat hem zo meteen te wachten staat. De mishandeling. De geeseling. De spot. De hoon. En als je vanaf de Olijfberg kijkt op de oude stad, dan zie je daar bij dag de contouren van Golgotha liggen. Zou Christus dat beseft hebben? En dat dat hem aangrijpt? En dat hij met die druk, die angst, het lijden dat hem te wachten staat, nu door de knieën gaat en bidt tot zijn Vader: als het kan, wilt u dat of aan mij voorbij laten gaan, of wilt u dat lijden bespoedigen? Ik zeg het maar heel menselijk, gemeente, zodat ik er zo snel mogelijk doorheen ben. Moeten we die woorden zo lezen? Het zou eigenlijk heel begrijpelijk zijn, toch, wanneer wij dat zo zouden lezen. En dan zouden we dat ook ergens herkennen. Onder ons einde, thuis, maar ook hier in de kerk, die voor ingrijpende gebeurtenissen staan. En dan herken je iets van het gevoel dat we dan allemaal hebben. Dat je het liefst zou willen dat alles al achter de rug was. Dat je erop terug kon kijken. En op terugkijken betekent dan ook dat je er doorheen bent. En dat het goed gegaan is. Er zijn er onder ons ook die vooruitkijken. En die soms 's morgens vroeg als ze wakker worden, het gevoel op zich voelen vallen. Heren, hoe kom ik deze dag door? Je weet dat het nooit meer anders wordt. Het loodzware lijden. Het verdriet. Wat zou het dan herkenbaar zijn of niet? En dan mogen we toch ook aan de Heere vragen, Heere, als het kan, dat u uitkomst geeft. Of als het kan, dat u kracht geeft. Zodat deze dag waar ik nu zo tegenop zie, toch goed voorbij mag gaan. En ik in de avond u mag danken voor uw trouw en voor uw zorg. Ook daarin is Jezus toch net als ons mens. Maar toch, gemeente, denk ik dat we als we die kant op gaan, de verkeerde kant op gaan. Dan luisteren we Christus gebed op de klank af uit. Dan peilen we niet wat hier gebeurt. Dat wil de Heer Jezus trouwens ook voorkomen. Wat opvalt is dat hij zijn gebed begint met de aanspraak, mijn Vader. En dat is uniek. Jezus daagt om de Heere God zo aan te spreken. Met de aanspraak Vader. En helemaal hier, dat kan en mag er maar één die dit zo uitspreekt vanuit deze verhouding. Mijn Vader. Hier bidt de Zoon tot de Vader. Hierin is hij anders dan ons. Wat bedoelt de Heer Jezus met zijn gebed? Wel, gemeente, wij staan nu voor dezelfde vraag waar we zo vaak tegenaan lopen. Als wij iets lezen in de schrift en we stellen elkaar de vraag, wat wordt hier nu bedoeld? Dan kijken we altijd terug naar de schrift. Gods woord legt zichzelf uit. En dat hebben we juist ook hier in Christus' gebed heel hard nodig. Om de schrift open te slaan. Ik noem een aantal voorbeelden uit het Oude Testament. Van mensen die eigenlijk op dezelfde manier bidden zoals de Heere Jezus dat hier doet. Ik denk, om maar iemand te noemen, aan Hizkia. Die de gezanten van Babel heeft rondgeleid door zijn paleis. Alles heeft laten zien, de schatkamers, de eetkamer, de woonkamer, de zaal waar hij regeert. Maar één deur bleef dicht. En dat was de deur van de binnenkamer. En daarmee gaf Hizkia het beeld naar de gezanten van Babel dat hij dit allemaal had gepresteerd. Hij paste ervoor om in dat hoge gezelschap te bekennen dat hij knielde voor God. De Heere zendt dan zijn profeet en die zegt er met oordeel aan. Namelijk dat hij zal sterven. En Hizkia die keert zich dan in, dan gaat de deur van de binnenkamer wel open, achter hem dicht. En hij smeekt God. En verwoordt dat later met het kirren van een duif, dat in angst piept. Kan geen kant meer op. En hij vertelt ook wat hij beleed. O Heere, wees gij mijn borg. In dat gebed aan de Heere beleidt Hizkia dat God dat oordeel kan volvoeren. En dat hij het ook terecht heeft om het te volvoeren. Schuld is toch te zoeken bij Hizkia. Dit komt niet onaangekondigd. Dit is het gevolg van zijn gedrag. Maar hij werpt zich op Gods barmhartigheden. Bid of de Heer het niet wil doen wat hij wel kan doen. Ik denk aan een tweede voorbeeld. De geschiedenis van het gouden kalf. De Heere die tegen Mozes zegt, ik verdoem het volk. Vaag het weg. Begin met jou een nieuwe start. En uit jou verwek ik een nieuw volk. Mozes werpt zich dan op de Heere, op Gods barmhartigheden. En hij belijdt tegenover de Heere dat hij dat kan doen. Dat God ook het recht heeft om het te doen. Maar hij zegt dan tegen de Heer in kinderlijke eenvoud, Heere, wat zult u dan met uw naam doen? Bent u nou echt zo? Is dat nou het beeld dat u van uzelf wilt neerzetten onder de volkeren? Zodat in Egypte gehoond kan worden, de God van Israël is een God die mensen begraaft in de woestijn. U bent toch de God van de levende. De God van barmhartigheid. De God van liefde. Onbegrijpelijke liefde. U kan het doen. Maar wilt u het ook doen? En met die vraag, gemeente, wilt u het ook doen? Een retorische vraag. Een vraag waarin Mozes als het ware al het antwoord heeft verwoord. Prikkelt Mozes de Heer in zijn eer? En zet hij met eerbied gesproken de klomp tussen de deuren. De Heere kan u geen kant meer op. Je ziet dat trouwens, om dat derde en dat laatste voorbeeld maar nog even te gebruiken, ook tijdens Jezus' leven een keer gebeuren. Die Syrofenicische vrouw, die achter de Heere Jezus aanloopt. En als de Heere zich dan omkeert, dan zegt hij tegen die vrouw, ik ben niet voor jullie gekomen, dan alleen voor mijn eigen volk. En dan geeft ze hem gelijk. Maar mag ik het eens met een woord van Luther zeggen? Dan pakt ze God op zijn eigen woord. Ja, maar u kan het doen, de deur dicht houden. Maar ik kan niet geloven dat u het ook wil doen. Om het met de woorden van Job te zeggen, zou hij mij doden, dan zou ik nog hopen. Met deze woorden, gemeente, en dan zitten we in het hart van Christus gebed, gaat het niet in de eerste plaats om de vraag wat God wel of niet kan doen, maar om de vraag wie God is. Vandaar dat de zaligmaker zijn gebed begint met mijn Vader. Uw wil geschieden. En daartussen staat wat God kan doen. Daar wil ik toch even met u bij stilstaan, gemeente. Voordat we letten op het hart achter dit gebed. In dit gebed legt de Heere dus het hart van God open. God kan het doen. Wat kan hij doen? De lijdensbeker wegnemen. Zijn zoon terugroepen. Het hier afbreken. Maar wil hij het ook doen? Daar worstelt Jezus mee. Met wie God is. Mag ik eens heel eenvoudig vragen, gemeente, herkent u die worsteling? Wij letten vaak op Gods hand. Dus het gaat om het gebed, toch? We zeggen dat wel eens tegen elkaar, of ook in deze tijd. Heer, ik kan het wegnemen. Hij is almachtig. Van je eigen leven. Het zware kruis. Hij kan het wegnemen. Maar mag ik u ook eens heel eerlijk vragen. Heeft u ook wel eens in het gebed geworsteld met God zelf? Niet met zijn hand. Maar met zijn hart. Ik wil een Bijbels voorbeeld noemen. Ik denk op Psalm 130. Zo u met mij in het recht wilt treden, wat kan God dan doen? Wil dat recht volvoeren? Zonde gade slaan en daarna handelen met zijn hand. Maar de dichter werpt zich op wie God is. Maar nee, staat in de taal waarin de psalm geschreven is. U bent vergeving. U bent, u doet het niet. U bent vergeving. Als God een zondaar verdoemt, dan doet hij dat om de zonde. Maar niet om wie hij is. En als God een zondaar zalig maakt, dan laat God zien wie hij is. Een God van vergeving en een God van liefde. Kijk, en daar werpt Christus zich nu op. Niet in Gods hand, maar in Gods hart. En daar valt meteen een verschil open, gemeente. En dan maken we ook de stap naar het tweede punt. Wat de Vader wil. Want met alle voorbeelden die ik net noemde, en vanwege de tijd ben ik maar een paar genoemd. Ik denk aan Mozes is genoemd, Hiskia is genoemd, Job. Allemaal mensen die zich geworpen hebben op wie God is. Toen ze vastliepen in hun leven. En toen ze ook beseften, ik ben door eigen zonde vastgelopen. Het is niet een samenloop van omstandigheden dat ik nu geen kant meer opkwam. Mozes met de schuld van Israël. Hiskia met de zonde van zijn hoogmoed. David op bepaalde momenten in zijn leven loopt vast met zichzelf. Andere Bijbelheilig. De Syro-Fenicische vrouw. Ze geeft God gelijk als het gaat om haar kant. Waarom de deur in het nachtslot gedraaid zou moeten worden. En ze met lege handen terug naar huis gaat zonder God en zonder genade. Ze geeft de Heere daarin gelijk. Maar bij al die voorbeelden zien we dat de Heere zich laat verbidden. Zelfs een stad als Nineveh, die tot bekering komt, als God die oordeelsprediker Jona door de straten van Nineveh laat gaan met maar één zinnetje. 40 dagen, dan wordt de stad omgekeerd. En iedereen scheurt zijn kleren, werpt zich in stof en as, verootmoedigt zich voor het aangezicht. De koning van Nineveh zegt tegen zijn bevolking, misschien laat God zich verbidden. We wagen het op wie God is. En hij deed het niet. Hij deed niet wat hij kan doen. Oordelen en veroordelen. Wegsturen en verdoemen. En hier in Gethsemane wordt het omgedraaid. De Vader kan het doen. De drinkbeker wegnemen. Wat houdt hem tegen eigenlijk? Wat houdt God tegen om het te doen? De lijdensbeker weg te nemen uit het leven van, niet van een profeet, een Bijbelheilige, maar van zijn enig geboren zoon, de belichaming van Gods liefde. Wat houdt de Vader tegen. Om net als bij die andere bidders zich te laten verbidden. En het niet te doen. Genade te bewijzen aan Nineveh. Zonde te vergeven voor de Syro-Fenicische vrouw. Het leven van Hiskia genadiglijk te verlengen. Waarom wil God dit niet doen? Omdat nu zichtbaar wordt, gemeente, wat Gods liefde kost. Het verzoek van een heidense vrouw, een Syro-Fenicische vrouw, wordt direct ingewilligd. De aartsvijand van Israël, goddeloze stad, waarvan de zonde tot in de hemel toe was opgeklommen. 1 smeekbede. Van rouw en boetedoening. En God laat zich verbidden. En nu staat de Vader oog in oog met de Zoon. En hij doet het niet. wat hij wel kan doen. Want hij wil dit niet. We komen, gemeente, mag ik deze oude uitdrukking nog eens een keer gebruiken. En eigenlijk moet die vandaag de dag gewoon nog steeds gebruikt worden. We komen door Christus' gebed in de hof van Gethsemane in de sfeer van Gods recht. Gods liefde stoelt op recht. Dat gaat dus iets dieper dan wat vage gevoelens. Is totaal anders dan medelijden. Heeft niets te maken met acceptatie of zoiets dergelijks. Of opwelling. Nee, het is een eerlijke zaak hoe de vader hier handelt in de hof van Gethsemane met zijn zoon. Dit is toch ook wat de zoon wil. De zoon wil toch maar één ding, dat dreef hem om zichzelf borg te stellen in de stille raad des vredes. En dat bewoog de zoon om gezonden te worden door de vader, zoals hij dat tijdens zijn leven beleidt voor het aangezicht van zijn vader. Ik denk aan Johannes 12, vader, verheerlijk uw naam. Geen millimeter heeft de zoon afgeweken van dat verlangen om de wil van zijn vader te verheerlijken. En nu de zoon hier zich werpt op zijn aangezicht en zijn handen vast en zijn gebed neerlegt in de handen en in het hart van zijn vader, is dat nog steeds de drijfveer achter Christus' gebed. Hij wil doen wat de vader wil, namelijk zijn vader verheerlijken. En de vader wil zichzelf verheerlijken in de overgave van zijn zoon aan het recht van God. Dat staat hier centraal. Geen borg die op zijn benen staat te wankelen. Die het even niet meer weet. Voor wie het te zwaar is. Maar een borg die in het zicht van het lijden zich werpt op het hart van zijn vader. En al zijn gevoelens meeneemt in een kinderlijk gebed. Waarvan de toon voortdurend is de toon van vertrouwen. Hij vertrouwt zijn vader, ook wanneer de lijdensbeker door de hand van de vader hem wordt aangereikt. Let u trouwens even op het beeld, gemeente, dat de zoon gebruikt hier in dit gebed. Laat het nog maar even lezen. Daar staat: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Drinkbeker. Hoe komt de zoon aan dit beeld? Beeld van een drinkbeker. Nou, dat heeft alles te maken met wat er in de achterliggende uren gebeurd is, daar ergens in die bovenzaal, in een straatje in Jeruzalem. Waar Jezus met zijn discipelen samenkwam rondom die lange tafel. Waar de beker rondging. Ook die laatste beker. De beker der dankzegging. De beker van vreugde. De beker van lofprijzing. Waarvan Jezus zei, we zullen dat met Pasen zien, gemeente. Ik drink niet meer van deze beker. Totdat al mijn kinderen tot de laatste toe binnen zijn gehaald. Hij ontzegt zich de beker van vreugde. En keert zich toe naar de beker van lijden. Daar bidt hij om. Om die beker zo te kunnen leegdrinken, dat de wil van de Vader daardoor schittert. Ik doe even een stap naar achteren, gemeente. En trek een paar hele eenvoudige lijnen. Wanneer de Heere Jezus zijn discipelen bidt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, is het niet een theoretische les die de Heere aan zijn discipelen heeft voorgehouden. De kracht om dat te kunnen bidden, uw wil geschieden, terwijl mijn leven overschaduwd wordt door zoveel zorg, verdriet en moeite. De kracht om dat te bidden, als ik worstel met God, vanwege mijn schuld en mijn zon. En me werp in het hart van God met de belijdenis. Uw wil geschieden, maar neen, daar is vergeving. Hoeft een mens niet op te brengen uit zichzelf. Maar wordt hier verworven, wordt hier afbetaald door de borg. Hij geeft ons de kracht om dit te kunnen bidden. Omdat hij de wil van zijn vader verheerlijkt heeft. Ten koste van zijn leven. Omdat hij de enige onder alle mensen was. Tegen wie de vader nee zei. Opdat de vader vanwege Christus borgstelling. Tegen een ieder die klopt bij hem om vergeving. Ja, wil. Niet kan. Ja, wil zeggen. Is er ergens een moment in de schriftgemeente waar de Heer zo sterk laat zien. Dat van de gewilligheid van de Vader en van de Zoon en van de Geest niet hoeven te twijfelen. Dan is dat hier in de Hof van Gethsemane. Hier omarmt de Zoon de wil van de Vader. En maakt die tot zijn eigen wil. En dan zit ik al meteen bij de tweede lijn die ik vanuit dit moment wil trekken. Hier beoefent Jezus als mens gehoorzaamheid. Voor zover dat wij dat kunnen, gemeente. Maar probeert u zich daarin eens in te verplaatsen. Laat ik eens een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken. Er zitten hier verschillende kleine kinderen in de kerk. Ik denk even aan mijn eigen jeugd. Dat speelde zich voor een deel af ook in de weilanden. We speelden vaak buiten. En dan gingen we op een gegeven moment ook slootjes springen. Ik herinner me nog heel goed de eerste keer. Dat was bij een vriendje op de boerderij. Dan sta je opeens voor zo'n greppel. En mijn vriend en andere jongens daaruit de omgeving. Die waren dat gewoon een lange aanloop. En ze sprongen erover. Maar als je dat voor de eerste keer doet. Dan ga je dat toch eerst even rustig kijken. Je schat in hoe breed die sloot is. Je kijkt natuurlijk ook even hoe diep die sloot is voor het geval dat het misgaat. Je praat jezelf moed in. En misschien neem je één keer een lange aanloop en stop je even. Ga je weer terug twee keer en uiteindelijk durf je het. En dan spring je eroverheen. Het was een nieuwe ervaring. Nu je eroverheen durfde te springen en het ging goed, durf je het de volgende keer sneller, toch? Vergun me dat ik dit voorbeeld gebruik, gemeente. Maar nu staat Jezus uit Nazareth voor een ongekende nieuwe ervaring in zijn leven. Wat dat is, de wil van zijn vader doen, waarvan hij aanvoelt, de vader wil dat ik alleen kom te staan in de Godverlatenheid. En daarom zegt de vader in Gethsemane, nee, ik geef je de beker en ik weet dat je hem leeg drinkt. Dat is nieuw. Nieuw dat de vader, in wiens schoot de zoon was gezeten, uit wiens schoot hij is opgestaan, die hem altijd vergezeld heeft in die jaren onder ons, die dat ook beleed aan het begin van Jezus' omwandeling op aarde. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Die dat onderstreept, nog niet eens zo lang geleden, op de berg der verheerlijking, ten overstaan van Jezus' discipelen. Toen hij werd overschaduwd door die wolk waarin de vader zijn aanwezigheid liet zien. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Nu staat de zoon voor een unieke ervaring. Namelijk dat de vader zich gaat terugtrekken uit het leven van de zoon. En dat de zoon dat wil. Hij wil het. De vader afstand neemt van hem. Hoe maakt de vader de zoon gewillig, gemeente? Wel, laten we maar even kijken. Daar maken we de stap naar het derde punt. Laten we maar even lezen. En dan kijken we even naar het verband waarin vers 39 en vers 42 staan. Het is niet voor niets dat Matthäus deze woorden twee keer heeft opgenomen. En we moeten ze ook in hun verband lezen. Laten we maar even kijken. Vers 39, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En in vers 42 komen die woorden bijna hetzelfde terug. Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. Dus Christus beseft dat de Vader wil dat die beker tot de laatste druppel toe wordt leeggedronken, tenzij dat ik hem drinken. Uw wil geschieden. Wat is daartussen gebeurd? Het is de eerste keer dat de Heere Jezus zich op de grond wierp om zich helemaal over te geven aan de Vader, terwijl alles wat in hem is, ervoer wat voor Godverlatenheid, wat voor helse angsten hem staan te wachten. En nu de tweede keer klinken in die woorden opeens een stuk rust door. Vader, het is me duidelijk geworden. U wilt dit. Uw wil geschieden. Is dat vrucht van de oefening van het gebed, gemeente? Ik hoop dat u deze opmerking begrijpt. Ik denk dat ook een van de trekken is van het gebedsleven. Dat het gebed ons ook oefent om eens te worden met de wil van de Heer. Iedere keer weer je handen vouwen, toch? Iedere keer buigen, terwijl niets verandert. Alles hetzelfde blijft. Maar door het gebed gaan we er anders in staan. Het wordt langzaam maar zeker zichtbaar dat ik er niet meer tegenover sta. Alles om me heen, tegen mij. Maar dat God erboven staat. En ik daarom buig voor hem. Is dat een verklaring van het geheim van Jezus' gebed in de Hof van Gethsemane? Nu hij zo indringend heeft gebeden. En als het ware mag ik het menselijk zeggen, gemeente, zijn hart heeft gelucht. Spanning eraf is. Jezus' hart door het gebed gestild is en hij nu voor de tweede keer in alle rust ook in het gebed zijn vertrouwen kan belijden en zijn overgave kan uitspreken tegenover zijn vader. Als u het wilt, dan wil ik het ook. En dan zal ik het ook doen. Nee. Als de Heer Jezus de eerste keer gebeden heeft en amen zegt, weet u wat de Vader zegt? Loop even terug. En dan zul je het volgende zien, vers 40. En hij kwam tot zijn discipelen en vond ze slapende. Alsof de vader tegen de zoon zegt, sta nou eens op, draai eens even om, zie ze daar liggen. Dat zijn mijn gegevenen die ik toevertrouw heb aan jouw zorg. Daar gaat het nou om. Om slapende mensen. Wat een contrast, hè, gemeente. Het lijkt me verschrikkelijk. Ik hoop niet dat ik iemand pijn doe met dit voorbeeld. Maar ik kon thuis geen beter bedenken dat als je waakt aan het bed van je vader of je moeder, als kinderen rondom dat bed, je wil erbij zijn die laatste moment en je valt allemaal in slaap. En opeens wordt er een wakker en die stoot de rest aan en tot je verbijstering zie je dat je moeder bij wie je waakt overleden is, terwijl je als kinderen allemaal rondom dat bed zat te slapen. Dan vergeef je jezelf dat niet. dan draag je dat mee als schuldgevoel, toch? En hier, in de hof van Gethsemane, waar Jezus tegen zijn discipelen, in het bijzonder tegen Petrus, Johannes en Jacobus, zei, toen ze zagen dat hij zich niet langer meer goed kon houden, dat hij aangegrepen werd, dat ze een kans zagen van hun meester die ze nog nooit eerder hadden gezien. En hij zo indringend en bewogen tegen hun sprak, waak met mij! Ze vallen in slaap. Het gebed van de zaligmaker gemeente heeft geen uren geduurd. Maar ze sliepen. Wat een schuld. Wat een zonde. Mag ik eens heel eerlijk zijn? Wat herkenbaar, toch? De onverschilligheid straalt van die slapende discipelen af. Hun houding maakt duidelijk dat ze er ten diepste geen belang bij hebben. Bij het gebed van de Zoon tot de Vader. En daarom stuurt de Vader zijn Zoon terug. Om aan de Zoon te laten zien, daar ligt nu mijn belang. Zie je ze liggen? Slapende discipelen. Schijnbaar hebben ze geen hart voor hun meester en heiland. Maar mijn hart klopt wel voor hun. Kijk, daar krijgen we opeens een heel ander zicht gemeente op deze borg en middelaar. Als hij ze geconfronteerd heeft met het slapen, loopt hij niet de hof van Gethsemane uit. Dan zegt hij niet tegen de discipelen, blijf maar liggen. Het is me nu helemaal duidelijk. Wat doe ik het voor? Maar dan draait hij zich om. Gaat terug naar de Vader. En beaamt de wil van zijn Vader. Eenzijdige liefde en borgstelling van de Zoon, eenzijdige liefde en borgstelling van de Zoon door de Vader. Hier opent God het diepst van zijn wezen en laat zien wie hij is. Kijk gemeente, en daarom gaat in de hof van Gethsemane, mag ik nu even doorstoten naar het fundament. Daarom gaat het in de hof van Gethsemane om een sfeer van het recht. Ik gebruikte net die uitdrukking. Ik wil aan het einde van de preek daar even wat rustiger met u bij stilstaan. Als deze discipelen duidelijk maken dat ze ten diepste geen belang bij hebben, zoals u en ik dat ook niet hebben, toch? We willen God best wel aanroepen om zijn hand. En als het anders gaat dan dat we denken, dan zeggen we, waarom doet God dit? Maar leven vanuit het kinderlijk vertrouwen. Dat wat God ook doet, hoe het ook gaat, al loopt alles tegen. Hij, een God van liefde en genade, is. Ik vind dat buitengewoon lastig. Ook na ontvangen genade. Maar nu staat de borg hier alleen. Tussen slapende discipelen aan de ene kant. De Vader aan de andere kant. Hij plaatst zichzelf ertussen. Als hij voor de tweede keer door de knieën gaat. En u niet meer belijdt wat u kan. Maar in dat gebed zijn vertrouwen onvoorwaardelijk doorklinkt. Dit is wat u wil. Dat ik lijd voor dit soort mensen. En nu ik ze zie, in hun nood, in hun schuld, in hun zonde, in hun onverschilligheid, wil ik dit ook. Dat is ook de vreugde in Gethsemane gemeente. Hier gaat het niet meer om onze zaligheid. Je gaat het niet meer om de vraag of ik wel of niet naar de hemel kan of wil. Je gaat het niet in de eerste plaats om mij. Je gaat het om God, om de Vader en om de Zoon. En daarom ligt het fundament van de zaligheid zo vast verankerd in God zelf. Hier valt de wil van de Zoon één op één samen met de wil van de Vader. Hier rust ook zijn lijden en sterven zo meteen op de eenswillendheid van de Zoon met de Vader. Dat geeft hem zometeen ook de kracht om op te kunnen staan voor de derde keer en tegen zijn discipelen te zeggen: sta op, laat ons gaan. Hij is nabij die mij zal verraden. Dat vervult hem ook met heilige moed, met een vast vertrouwen. Hij heeft zijn vertrouwen verloren hier in zijn discipelen. Maar hij heeft zijn vertrouwen opnieuw bevestigd in zijn Vader. Ook wanneer hij weet, zo meteen op Golgotha, over enkele uren, laat de Vader mij alleen achter in de godsverlatenheid. Waarom? Omdat de Vader aan mij de volkomen zaligheid heeft toevertrouwd. De Vader vertrouwt de Zoon. Ook wanneer hij de Zoon achterlaat op Golgotha en hem overgeeft aan de helse angst, mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente, dan weet de Vader dat het goed komt. Ook al ervaart de Vader op dit moment niet de liefde tussen Vader en Zoon. Maar hij ziet in de gestalte van zijn Zoon hier in Gethsemane in één keer die heilige wil en vastberadenheid oplicht. Waarom de Zoon vastberaden ook wil gaan lijden en sterven. Zoon heeft gekeken in de nood en in de schuld van zijn kerk. En dat vervult hem met een heilige gewilligheid. Hier gaat onze borg. U die God kent, vreest en lief hebt, zullen we hem aanbidden. In heilige liefde. Hij alleen voor u en voor mij. Hij alleen, omdat hij alleen. Laten we hem hierin ook erkennen. Laten we niet gaan nadoen wie hij hier is als uniek borg, zoon en kind van de Vader. Hier erkennen we de wil van de Zoon die heilig, volmaakt en goed is. Hier komt ook de glans van zijn gehoorzaamheid in één keer te volle voor het licht. Hier zien we de borg alleen, te midden van slapende discipelen, zich onvoorwaardelijk overgeven aan de wil van zijn Vader. Hier krijgen we vaste grond onder de voeten. Al word ik zo vaak aangevocht. En dan kamp ik zo vaak ook met die slaap. Heb je er ook geen last van? Die geestelijke sleur. Oppervlakkigheid. Ben ik nou de enige gemeente die in deze tijd van corona het zo moeilijk vindt om trouw te blijven in de ordelijke omgang met de Heere? Denk het niet. Maar hier gaat ons hart toch naar uit. Hier kunnen we ons toch laaf, de oneindige bron van Christus' eenzijdige liefde tot zijn Vader, en in de heerlijke bron van eenzijdige liefde van de Vader door de Zoon tot u en tot mij. U die God niet kent, mag ik het heel spontaan zo zeggen, word je vanmorgen niet heilig verliefd op dit kind van de Vader? Als hij weet wie je bent, omdat hij in de hof van Gethsemane keek, die slapende mannen daar, zijn eigen discipelen, hij zou zeggen het neusje van de zalm, de selectie onder Gods volk, maken duidelijk dat ze er geen belang bij hebben. Maar als hij zelfs voor hen dit wil doen, mensen die nog even ervoor zouden gezegd hebben, al hebben ze u allemaal verraden, ik niet, die niet konden geloven, dat ze hiertoe in staat zijn. Zou hij dan niet met diezelfde gewilligheid en kracht En met die onveranderlijke liefde ook niet vanmorgen over u willen buigen. En in zijn bede en in zijn werk, je nood, je schuld, je oppervlakkigheid en je onverschilligheid willen meenemen de hof van Gethsemane uit, onderweg naar Golgotha. Amen.